Touché.
Touché vandaag met Imana Truijers. Rwanda is haar geboorteland, België haar thuisland. Dat ze een engel op haar schouders heeft zitten, hoeft geen bewijs. Ze kwam als prematuurtje ter wereld, haar moeder overleefde de bevalling niet. En als ze dat wel had gedaan, was ze misschien het slachtoffer geworden van de nietsontziende genocide, waarbij 800.000 mensen om het leven kwamen, vandaag precies 26 jaar geleden. Dat veldlopen haar passie zou worden, stond ook in de sterren geschreven. En dat ze zou kiezen voor een job als kinderverpleegster, dankt ze aan het goede voorbeeld dat ze kreeg van zuster Marja. Maar hoe moet het verder? Komt het nog helemaal goed met haar thuisland? En welke dromen heeft ze nog? Dit is Touché met Imana Truijers. Een goede middag.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Blijft toch een strafnummer van Stromae, Papa Oute. Imana Truijers, je zal mij niet tegenspreken. Hè?
Nee, klopt, inderdaad.
Waarom vind je dit zo'n geweldig nummer?
Omdat, ja, Stromae heeft ook Rwandese roots. En ook zijn levensverhaal vind ik heel intrigerend en heel mooi. En zijn songs spreken ook altijd voor mooie verhalen. En,
Zijn biologische vader stierf tijdens de genocide. Heeft de man helaas nooit echt kunnen leren kennen. Ja, in jouw geval is
dat dan
het verhaal...
Mijn moeder, ja.
Maar ja, is het jouw moeder die je nooit hebt leren kennen. Op welke manier herdenken ze daar rond deze periode, de genocide? Want het begon allemaal op 7 april en zou 100 dagen duren. In die periode stierven 800.000 mensen. Hoe wordt dat rond deze periode herdacht in Rwanda?
April is dan meestal de maand waar dat eigenlijk alles ook een beetje stil ligt. Weinig leven in de hoofdstad. En zo herdenken de mensen het ginder met af en toe een ceremonie. Vorig jaar was het dan 25 jaar geleden. Mm-hmm. En dan was het wel, dan waren er wel veel meer ceremonies in zo'n vorm dan meer belevenis om de mensen te herdenken. Maar het is ook het mooie om te zien dat de mensen het dan ook kunnen herdenken, maar dan nadien ook verder kunnen bouwen naar de toekomst toe.
Ja, en hoe gaat jouw familie daarmee om, jouw Rwandese familie? Wordt daar veel over gepraat?
Ik kan alleen spreken wat ik hoor van mijn broer en zo. Ja. Maar het praten over het verleden is moeilijk. Ja. Wordt niet veel gedaan. En als het wordt gedaan, dan is het meestal in een beperkt aantal mensen die er dan bij zitten. Mm-hmm. Omdat er toch altijd misschien ergens een soort angst aanwezig zit.
Ja? Is er nog angst?
Goh, ik denk dat er binnen de jongere generatie, mijn leeftijd, dat die vooral vooruitkijken en verder willen opbouwen naar een beter Rwanda. Maar de angst die er dan misschien nog is, is misschien bij de generatie die er echt in zat. En dat zijn de generaties van onze ouders dan. Hè.
Ja, en jouw broer bijvoorbeeld, die was een jaar of 4 hè, toen het allemaal gebeurde. Wat is er ondertussen van hem geworden?
Hij heeft eigenlijk via mijn adoptieouders de kans gekregen om te kunnen gaan studeren. Hij heeft dan een beroep gekozen eigenlijk in Kigali. En dan heeft hij ervoor gekozen om schrijnwerker te zijn. Dus dat doet hij nu ook. Dus hij maakt van die huisjes in het dorp waar dat hij woont. En daarnaast is hij ook landbouwer. Dus zoals zoveel Rwandese een eigen stukje land hebben en die dan daar zorgen voor hun inkomsten en dan dat verkopen in de markt.
Ja, ja. Jij hebt hier in België je leven kunnen opbouwen, maar de rol van België bij de genocide in Rwanda is niet onbesproken. Hè? Hoe lastig is dat voor jou?
Ik was 3 maanden oud, dus het is voor mij een moeilijk gegeven om bijvoorbeeld kwade gevoelens te hebben tegenover België of daarmee bezig te zijn. Dat is totaal niet eigenlijk. Ik hoor en ik lees ook enkel verhalen en ik kan daar zelf geen antwoord, of ik wil me daar zelf niet over uitspreken eigenlijk, omdat ik er niet bij was. En wat ik natuurlijk wel kan doen, is mee bouwen en meekijken naar de toekomst toe. Ja. En daarvoor denk ik ook wel dat ik mijn project Thousand Tales of Hope mee heb kunnen opstarten om ook de kans te geven aan de jongere generatie om een hoop te geven in een betere toekomst. Ja. Ja, ja. En ik denk dat ik daar wel een steentje in kan bijdragen.
Ja. Maar je volgt nog altijd wel het nieuws uit Rwanda op de voet, hè?
Ja, zeker en vast. Ja. Ja, toch wel.
Wat je in deze periode ook wel hier en daar eens hoort vallen, is wat als het coronavirus Afrika zal bereiken? Moeten wij het ergste vrezen?
Afrika die heeft al, denk ik, die is al jarenlang aan het vechten tegen andere vijanden als malaria en ebola en zo. Dus ze zijn het misschien ergens ook wel een beetje... Ja, ze kunnen zich misschien ergens daar al een beetje in wapenen, dat zij dat al gewoon zijn om te dealen met die problematieken.
Ja.
Maar natuurlijk, denk ik, als corona daar echt zich van zich laat zien, dan is het catastrofaal.
Ja. Maar hoe wapent Rwanda zich nu al tegen het virus? Ja. Want zij waren er behoorlijk snel bij, hè?
Ja. Ja. Ja, ik hoorde in het nieuws dat ze eigenlijk al in februari al bezig waren met preventieve maatregelen, zoals mensen screenen die aankwamen in de luchthaven.
Ja, nog voor en België nog dat
voor,
deed.
Ja, nog ja. voor België dat deed. En dan eigenlijk vlak nadat België echt in lockdown is gegaan, zijn zij ook in lockdown gegaan. Dus zij zijn er echt heel direct mee bezig geweest.
Ja, en dat screenen,
was ergens mooi.
Ja. Ja, dat screenen, hoe deden ze dat?
Ja, ze gingen echt... Mensen die dan aankwamen aan de luchthaven, gingen zij dan bevragen door... Waar bent u geweest de afgelopen weken? Mm-hmm. Waar hebt u verbleven? Hebt u enkele symptomen gehad de voorbije dagen, weken? Dus ze gingen echt met op basis van een vragenlijst eigenlijk de mensen zo screenen.
Ja.
Dan namen ze dan ook de temperatuur bij aankomst. Dus op dat gebied is dat wel echt heel, heel mooi om te zien hoe dat zij daarmee om zijn gegaan.
Ja, ze hebben inderdaad de ervaring natuurlijk met het ebola-virus voornamelijk. In die zin zijn ze beter voorbereid en weten ze iets sneller hoe ze mensen kunnen scannen en screenen.
Ja, natuurlijk. Ja, er zijn ook landen zoals in Congo en zo, waar dat het... afhankelijk van hun regering en zo ook altijd moeilijker is. En die ook het zwaar te verduren hebben gehad met ebola. Dus, en waar dat het ook nog altijd niet helemaal uitgeroeid is.
Uh-huh.
Dus ik ben wel blij dat Rwanda daar zo direct kort op de bal is gaan spelen. En ik denk dat dat ook een voorbeeldland is voor de landen daar rond. Om ook hopelijk mee in die...
Ja.
In diezelfde gaan, ja.
Ja, maar maak je je zorgen dat de buurlanden minder efficiënt zullen optreden, zoals Rwanda?
Toch wel, omdat Afrika is een heel mooi land. En zij hebben al jarenlang moeten delen met die problematieken. En als dat er ook nog zo bij komt, terwijl ik het gevoel had dat Afrika eigenlijk meer aan het opleven was. Dus zou het niet leuk zijn om te zien dat het dan misschien ook terug bergaf gaat gaan. Ja.
Vind je het ook lastig te horen dat het westers vooroordeel meteen negatief is? Hè, dat in Afrika dat ze het virus nooit onder controle zullen krijgen, dat soort dingen meteen gezegd en geschreven wordt? Vind je dat lastig?
Ik vind dat ergens wel lastig, omdat dat zo een beetje kort op de bal is.
Mm-hmm.
En dat Afrika één land is of zo. Terwijl dat zij ook... Dat die verschillende landen ook hun manier van werken hebben. En dat het niet van dezelfde kant moet worden gescheerd om die dingen te zeggen eigenlijk.
Ja.
En dat zij ook er alles voor willen doen, denk ik, om dat niet zo ver te laten komen.
Ja, en dat Rwanda...
Met de middelen
het,
dat er zijn. En, ja.
En dat Rwanda het gezien de omstandigheden bijzonder goed doet?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar natuurlijk hoor ik dan ook verhalen van mijn broer bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat het voor hun ook niet altijd even makkelijk is, want ze zitten nu ook binnen. Dus voorlopig kunnen zij ook nu niet verkopen. En slinkt hun voedselvoorraad natuurlijk ook voor die mensen. Dus dat is ook een beetje dubbel.
Ja, ze zullen het economisch ook daar heel hard voelen.
Ja, zeker. Ja.
Anna kande, Anna kande so diara. Anna kande, demba una kande so diara. Kawali di dolma, kasal di dolma, dolbulu la kolumbe. Anna kande, demba una kande so diara.
Anna kande, Anna kande so diara. Anna kande, demba una kande so diara. Kawali di dolma. Aluna kande, demba una kande sodia.
Sodiara van Sagna Gire Ramata en Niyamata Kuyate, als ik dat allemaal goed heb uitgesproken, Imana Truijers. Een prachtig lied is
zou
dit,
zou het niet
hè?
Beter kunnen.
Dat ook te horen is in het filmpje dat je hebt gemaakt voor jouw project Thousand Hills of Hope, waar je het zo net al even over had. Sodiara, wat betekent dat? Weet je dat?
Nee.
Het is een soort slaapliedje, dacht ik, hè?
Ja, ik weet het niet.
Ja, maar het klinkt fantastisch mooi.
Een Afrikaans is echt niet goed.
Nee, nee, ook nog niet geleerd.
Voor een paar Kenia-Rwanda woordjes, zoals goeiedag en zo. Maar het is echt een hele moeilijke taal. Allee, de klanken zijn heel moeilijk.
Ja, maar ze klinken wel prachtig. Ja. Zeg, dat project van jou, Thousand Hills of Hope, wat is dat precies?
Dat is een project dat ik nu al 4 jaar samen met Golazzo heb opgestart. Om eigenlijk, ik wou iets terugdoen voor het land, terugdoen voor de mensen. En dan was het gekomen om eigenlijk dan kinderen te ondersteunen. Kinderen die het moeilijker hebben, zoals kinderen die met een beperking bijvoorbeeld in Rwanda zitten en die vroeger niet in de maatschappij werden betrokken en nu steeds meer en meer wel, dat ze daar wel echt meer aandacht voor hebben. Mm-hmm. Dus dan hebben wij daar een instelling eigenlijk ondersteund om het materiaal en alle nodige dingen te sponsoren. Mm-hmm. En dan hebben we eigenlijk in het zuiden van Rwanda zijn we in een ziekenhuis aan het bouwen, in pediatrie, waar kinderen kunnen verzorgd worden. Die eigenlijk daarvoor was echt een super oud gebouw van in de jaren 60. En waar werden de kinderen gewoon samen met de volwassenen verzorgd. En nu komt er echt een aparte blok pediatrie. Dus daar zijn we nu bezig. En dat ziekenhuis ook in Kansi ben ik zelf ook geweest toen ik nog in Rwanda was. Ja. Voor de laatste inspuitingen, injecties, vaccins eigenlijk voor naar België te komen.
Ja, het klinkt alsof jouw invloed daar toch wel heel erg voelbaar is. Hè? Dat jij als kinderverpleegster hier toch wel je stempel kan opdrukken.
Ja. Het is iets waar ik al lang voor droomde.
Ja.
Na mijn eerste reis dan. En dat het dan zo snel is kunnen verwezenlijkt worden. Ja, ben ik wel trots op. En ik denk dat dat ook een soort van zo dankbaarheid is of zo. Mm-hmm. Dat ik precies iets moet teruggeven of iets terug wil doen voor de Rwandese bevolking.
Ja. En waar is nog het meeste nood aan? Nu voor dit project? Want je zegt, we zijn een ziekenhuis aan het, bouwen. Dat zijn toch wel behoorlijke initiatieven, hè?
Ja.
En waar is nog het meeste nood aan nu?
Ja, het heeft een tijdje stilgelegen, omdat het ook met de zusters daar... het ziekenhuis hangt ook bij zusters, dus het heeft een tijdje stilgelegen, omdat er een wissel was van een van het hoofd van de zusters. Dus dan zijn ze eigenlijk enkele maanden geleden terug begonnen. En ja, nu ligt het dan terug stil.
Ja.
Dus terwijl dat er toen dan wel terug meer geld ter beschikking was om het terug, om binnenin eigenlijk alles klaar te stomen voor in augustus te beginnen. Ja, mm-hmm. De inrichting. Ja. Voor in augustus of september eventueel open te gaan al. Dus dat gaat helaas ook een tijdje moeten wachten, denk ik.
Ja, dat zal wat vertraging oplopen.
Ja.
Is het bewust dat het Thousand Hills of Hope heet? De duizend heuvels natuurlijk van Rwanda, maar dat je daar ook het woord hoop in verwerkt?
Ja, zeker. Ik heb die naam eigenlijk zelf gekozen.
Ja.
Omdat Rwanda is een heel mooi land, met duizenden heuvels. En het feit dat ik in 2015 daar ben gekomen, zag ik gewoon in de mensen hoop. Hoop in de toekomst. En ik denk dat dat wel is, zeker is bijgebleven. En daardoor heb ik dan Thousand Hills of Hope gekozen.
Mm-hmm.
Ja.
Is dat het begin van alles? Hoop?
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat nu ook deze dagen, deze weken, dat niet alleen in Rwanda of niet alleen daar moet zijn, maar ik denk dat hoop nu voor iedereen geldt, denk ik.
Ja.
Hoop op dat het snel beter mag zijn. En dat het snel...
Waarin geloof jij, Imana?
Ik geloof altijd in het goede van de mensen.
Mm-hmm.
Misschien soms een beetje naïef of zo, ik weet het niet. Nee, ik geloof in de goedheid van de mensen. Dat er altijd wel... dat er altijd wel iets positiefs is en dat het altijd met een lach gezegd is. En dat vooral positief zijn. En dat mensen wel echt iets goed uitstralen.
Ja, maar geloven in de goedheid van de mensen ook als je weet dat er in jouw geboorteland 800.000 mensen zijn gestorven tijdens de genocide op een gruwelijke manier?
Ja. Ook omdat die mensen moet ik dat eigenlijk zeggen? Ja, ik denk dat in elke mens wel iets goeds schuilt.
Ja.
En als er dan zoiets gruwelijk gebeurt, dan dat is helemaal niet goed te keuren. Maar achteraf zijn dat dan ook, hoor je dan ook spijt en de mensen die dan toch ook iets terug goed willen doen.
Ja.
Ginder.
Heb jij dat soort verhalen ook gehoord? Van mensen die het hebben meegemaakt en spijt betonen?
Als je terugkijkt naar de docusreeks van Canvas, terug naar Rwanda.
Ja.
Dan kwam dat wel echt in bod. Dat mensen dan toch wel spijt spijt aangeven.
Ja.
En
Was dat een troost?
Ik denk dat dat wel een troost is. Na zo een gruwelijk gegeven, ik denk dat dat wel een troost is voor de mensen.
Mm-hmm.
Een troost om verder te gaan. En ik denk dat dat wel voor... Ja, ik kan daar moeilijk zelf over spreken, omdat ik maar 3 maanden oud was. Maar als ik ook zo naar mijn biologische broer kijk, denk ik dat dat wel een troost is om te zien waar dat hij ook nu staat. En dat hij het ook heel moeilijk heeft gehad in die tijden, tijdens de genocide.
Mm-hmm.
Dus ik denk wel...
Heb jij het plan om er ooit te gaan wonen en werken in Rwanda?
Het plan om daar te gaan wonen... Er is misschien wel, maar als een soort vakantieverblijf.
Ja?
Ik denk dat mijn vriend Jill er liever zou wonen dan bij, denk ik. Want hij is helemaal verkocht aan Rwanda. Maar ik zelf kom altijd graag terug thuis. En met terug thuis te komen, dan bedoel ik terug naar mijn vertrouwde omgeving.
Ja.
Maar ik kijk er zeker naar uit om misschien later daar wel een soort vakantiehuisje te hebben.
Aha,
misschien.
Ja. En ja. Ik hoop trouwens dat die ambulance niet voorbij jou is.
Nee.
Maar die hebben we wel gehoord.
Ja, sorry.
I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Michael Kiwanuka en I'm a Black Man in a White World, Imana Truijers. Ik denk dat je hier ook heel goed kan lopen, hè?
Ja, zeker en vast.
De perfecte loopmuziek. Afkomstig uit Oeganda. En als ik me niet vergis, zou hij komen naar Rock Werchter. Maar of dat feest doorgaat, dat zullen we komende week wel te horen krijgen. Maar heb jij je zo gevoeld, een zwarte vrouw in een witte wereld? Is dat een herkenbaar gevoel?
Ja, zeker in mijn jeugdjaren, in de kleuterklas en lagere school.
Ja.
Maar op zich stoorde mij dat dan niet. Want voor mij was het dan meer dat ik mij ook een van hun voelde. En vanaf ik dan een zwarte man bijvoorbeeld zag, dan was ik daar bang van.
Is het waar?
Ja.
Bang van dus, zwarte mannen? Ja.
Of, ja, want dat was dan zo... Dat intrigeerde mij zo van, hoe, ik zag daar geen gelijkenissen in of zo. Want ik was daar zo gewoon, overal blanke mensen rondom mij.
Mm-hmm.
En dan plots zie je dan toch ook iemand met een donkere huidskleur. Dat was wel even hoe.
Ja.
Maar ja, dat is dan vrij snel ook weggegaan natuurlijk. Als je dan in het hoger komt, waar dat er dan ook... donkere meisjes in je klas zitten. En dan in de atletiek komen er, zijn er dan ook donkere meisjes. En dan trek je daar je ook aan op. En dan, ja.
Ja. Ja. Hoe werd daar bij jou thuis over gepraat? Was dat een gespreksonderwerp? Hoe je daarmee moest omgaan als er negatieve reacties kwamen?
Ik denk dat dat wel, dat mijn ouders altijd daar heel goed op inspeelden en dat wij eigenlijk altijd, ervan uit zijn gegaan dat wij dat wel altijd bespreekbaar maakten en dat wij daar altijd goed mee omgingen met het negativisme en racisme. En ik denk zelfs ook als we klein waren als kinderen, dan speelden we vaak in de tuin ook zo. Met mijn jongste broer dan, de zwarte tegen de blanke spelletjes in de tuin. Dus wij gingen daar redelijk positief mee om. En ik denk dat dat ook wel een sterkte is om dat ook soms om te zetten in iets positiefs.
Dalila Hermans die schreef een boekje voor haar oudstgeborene om haar voor te bereiden op de grote wereld en de reacties die haar kind zou kunnen krijgen. In hoeverre ben jij daar al mee bezig?
Ergens toch wel, omdat ik via een vriendin van mij, die is een metis, een meisje met een blanke mama en een zwarte papa, die toch een keer vertelde aan mij dat ze toch vroeger zo niet goed wist van ik hoor eigenlijk niet thuis bij de zwarte mensen in school en ook niet bij de blanke mensen ergens tussenin. En dat is toch wel, dat is me toch wel bijgebleven, dat voor mixed koppels die dan kinderen hebben, dat toch ook een aspect is waar je ook rekening mee moet houden. En dat wel jammer is dat ook voorvalt en dat zij dat zelfs toen benoemde. Dat ze dat wel echt erg vond.
Ja, want bij jou is dat ook het geval, hè? Praten jullie al over kinderen? Ben je al in dat stadium?
Ja, we praten daar wel. Ik zie Jill lachen. We praten daar wel regelmatig over. Maar onze levensstijl nu is daar totaal nog niet op aangepast. Ik wil nog verder in mijn loopcarrière. Mijn loopcarrière verder uitbouwen. En hij met zijn zelfstandige projecten wil hij ook nog wel zeker en vast verder geraken. Dus over enkele jaartjes. Ja.
Want wat doet Jill precies?
Jill die werkt aan projecten en die projecten die gaan uit van bieren. Dus hij werkt voor een brouwerij.
Aha.
Ja. Brouwerij Breda in Leuven hier. En dat is zijn passie en dat is leuk om te zien dat hij daar zijn passie in heeft.
Ja, en een passie die hij ook combineert, als ik goed ben ingelicht, met sporten.
Ja, met voetballen.
En hoe goed is hij op het voetbalveld? Let nu op wat je zegt, hè.
Ja. Het voetballen is denk ik nu een beetje in de achtergrond. Maar ik doe het super graag. Maar het is nu meer met kameraden eigenlijk. Vooral na de wedstrijd. De aftermatch spelen, denk ik.
Ja. Is sport ook iets dat jou zelf sterker heeft gemaakt? Zelfzekerder?
Ja, absoluut. Ik was vroeger als kind echt een heel verlegen meisje. Angstig ook wel soms. En ik herinner mij de eerste keer dat ik op een podium moest staan na een schoolveldloop of na een wedstrijd, dat ik er gewoon niet op durfde staan. Want ik was zo verlegen om in die belangstelling te staan. Dat er wel ergens een beetje is uitgegroeid, die verlegenheid. Maar dat er toch nog wel in zit.
Ja. En kan je zeggen op welke manier dat sport jou dan sterker heeft gemaakt? Wat was het dan dat jou uitdaagde? Was het net ook die wedstrijden lopen, een doel hebben?
Vooral denk ik het doorzettingsvermogen. Je wordt beter, je ziet dat je er echt goed in bent.
Ja.
En En als je dat dan nog goed in bent, dan, ja, je doet het ook, dan ook super graag met een passie dan. Dus ik denk dat dat doorzettingsvermogen om te blijven vechten en om beter te worden, mij dat ook sterker heeft gemaakt. En het gegeven ook dat je in de atletiek, oké, het is een individuele sport, maar daarnaast kom je in contact met zoveel andere mensen en personen. En die mensen hebben ook allemaal een verhaal. En ik denk dat ik daarmee dat ook altijd in inspireerde.
Mm-hmm. Ja. De aanmoediging, is het ook dat, ja, wat helpt? Mensen die voor jou supporteren?
Mensen die dag in dag uit, of ja, tijdens wedstrijden naar jou toe komen en jou naar de meet roepen en schreeuwen. Dat is zeker een gegeven dat mij ook sterker heeft gemaakt.
Ja. Maar dat nu ook even stil ligt, hè? Want wat is er zoal geschrapt in jouw sportagenda voor dit jaar?
Ik had het plan om 18 april mijn eerste wedstrijd te plannen in Portugal.
Ja, om dan, deze week zou dat geweest
week
zijn.
Ja, ja, inderdaad.
En welke wedstrijd was dat?
Dat was een 10.000 meter dat is een Spaans en Portugees kampioenschap. Dus om met die atleten mee te lopen en dan te kijken waar mijn niveau op dat moment al stond. En mm-hmm. om te meten of ik dichtbij in de buurt zou komen van de Europese limiet. Die dan eind augustus gaat doorgaan in Parijs.
Ja, ja, dat was jouw doel voor dit jaar.
Ja, ja. Eind augustus, ja.
En de Olympische Spelen?
De Olympische Spelen, ja.
Staat dat ook in jouw agenda?
Ergens toch wel. Ik ben daar wel ergens mee bezig, omdat dat ook een ultieme droom is. Maar ik ben vorig jaar gekwetst geweest. Ik heb achillespeesproblemen gehad en mm-hmm. dat heeft toch heel lang aangesleept. Dus moet je ook realistisch zijn dat ik van ver moet komen en dat ik nog veel schade heb eigenlijk en die ik nu ben aan het goedmaken. En is Tokio inderdaad veel te vroeg. Nu dat Tokio is uitgesteld.
Ja, dat is misschien net een voordeel bij een nadeel dat het een jaar is uitgesteld.
Een ultieme kans misschien. Ja. Maar ja, er moeten ook wedstrijden gelopen worden om limieten te lopen. Hè?
Ja.
Om die limieten te halen. En zolang dat die wedstrijden er niet zijn, is het nog altijd koffiedik kijken of het al dan niet mogelijk is.
En, ja. Ja. Maar kijk je dan eerder naar de Olympische Spelen van 2024? Zou dat een mogelijkheid, een perspectief voor jou kunnen zijn?
Dat is wel een perspectief voor mij, zeker. Als ik blessurevrij blijf nu de komende jaren, voel ik dat mijn lichaam wel nog veel, veel aan kan. En ga ik het zeker niet uit de weg om het te proberen en om er alles voor te geven.
Ja, want jij kan zelfs wedstrijden uitlopen met blessures, heb ik mij laten vertellen.
Ja.
Heb je gedaan, hè?
Heb ik gedaan in 2010. Ja, uh-huh. Mijn eerste Europees kampioenschap bij de junioren in Portugal. Dat is een unieke ervaring, alleen dat je daar al mag gaan deelnemen als junior. En ik liep dan ook redelijk vooraan. Mm-hmm. Dus ik was echt wel heel goed in vorm. En dan ineens zak ik door mijn knie. Op dat moment was het even van, oei, wat gebeurt er hier? Ik moet recht staan, want ik moet over die finish gaan. Ik moet het uitlopen. En ik ben dan rechts gestaan en dan ook nog meegesprint. Maar achteraf, als ik dan aankwam, dan voelde ik natuurlijk de serieuze pijn. En dan hoorde ik achteraf dat mijn voorste kruisband was afgescheurd. Dus,
ja, maar de adrenaline heeft jou toch doen lopen.
Ja, heeft mij doorgeholpen. Ja,
ja.
Ja.
Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang.
différence.
Nous sommes des êtres humains.
Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix. La paix que Dieu nous demande. La paix, le souffle du monde.
Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.
Assez de morts, maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de protéger l'être humain.
Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains.
Frère Congolais, de peace song van Kizito Mihigo, een Rwandese muzikant en tv-presentator die in 2015 10 jaar celstraf kreeg nadat hij een kritisch nummer had geschreven over Rwanda. Hij werd in februari dood aangetroffen in zijn cel en laat dit een ode zijn aan de man. Imana Truijers, in jouw appartement in Leuven. En de vogeltjes fluiten daar nog altijd. In november word jij er 27, hè?
Ja, ja. 27 al.
Wat zou je echt nog willen in het leven, Imana?
Ik denk dat... Dus dat is zo al een concrete vraag voor ja, als je hoopt allee, dat je leven toch nog wel... Nog enkele... Nog twintigtal jaren zal zal doorgaan. Maar ik hoop gewoon dat we gelukkig zijn en dat we onze dromen kunnen nastreven. En
veel dromen.
Vooral dat, ja.
En vooral dromen. Nu verder doen waar je mee bezig bent.
Ja.
Met je atletiekcarrière en ook met je mooie ambitie als verpleegster in het UZ Leuven.
Ja, vooral ja, mijn passie is atletiek en aan verplegen om dat verder te kunnen doen. En dat ik blij mag zijn dat ik dat ook kan doen. Mm-hmm. Ja.
Zou je nog verder willen studeren?
Ja, toch wel.
Ja?
Ik ben eigenlijk al enkele jaren geïntrigeerd en geïnspireerd door tropische geneeskunde.
Mm-hmm.
Misschien ook omdat zuster Maria dat ook heeft gedaan vroeger in de tijd in Antwerpen.
Jouw redster, zuster
ja,
Maria.
Mijn redster, ja.
Ah ja, die heeft dat ook gestudeerd in Antwerpen.
Ja, zij is ook verpleegkundige. Ja. En zij heeft dan ook tropische gedaan in Antwerpen. En dan is ze naar Ronde gegaan. Maar,
zoveel jaren geleden dan.
Zoveel jaren geleden.
Ja, ja.
En dat is toch wel iets dat mij dat ik al heel lang zeg dat ik dat wel graag zou willen proberen.
Ja, ja. Heeft ze jou daarvoor warm gemaakt om dat te gaan doen?
Zij is meer zo iemand die wel zegt van doe wat je graag doet en, mm-hmm. en waar jouw hart ligt. En ik denk dat dat voor mij ook dat wel een mooi gezegd is. En ik denk dat ik dat ook wel wil proberen waar mijn hart ligt, dat te volgen. Ja.
Welke boodschap wil jij nog meegeven, Imana?
Cliché.
Dat mag, waarom niet?
In deze tijd.
Op deze paaszondag. Wat wil jij meegeven?
Ja. Stay safe en geniet van het nu zijn en van het toch samen zijn.
Ja.
Ja.
Zullen we er op deze zonnige dag nog het Black African National Anthem tegenaan gooien? Ook te horen in de soundtrack van Cry Freedom. Dan kunnen we luidkeels meezingen.
Dat is goed.
Oh,
Kosi Sekele l'Afrika van George Fenton en Jonas Gwangwa, zoals het ook te horen is in de film Cry Freedom over de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Steve Biko. Imana Truijers, ik wil jou bedanken voor dit lange afstandsgesprek. Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook de podcast activeren en het archief van Touché terugvinden. Troost in lange coronadagen is dat. Volgende week ontvang ik Jitske van de Veire.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.